Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van John Kershaw voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste deel van Preken van John Kershaw. Hij is naar aanleiding van 1 Petrus 3 vers 12 en de titel is De rechtvaardigen en hun gebeden. Dus 1 Petrus 3 vers 12, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. De apostel Petrus begint deze brief met de vermelding van dat grote en heerlijke leerstuk van het eeuwige evangelie, de particuliere, persoonlijke, eeuwige en verkiezende liefde van Jehovah de Vader. Hij vangt aan met een goddelijke en een bevindelijke kwestie, Petrus, met de waarheid zoals die in de Heere Jezus Christus is. En vervolgens gaat hij over tot de specifieke gevolgen daarvan en brengt hij diverse vermaningen naar voren die op een gezegende wijze zijn afgestemd op de gevoelens van des Heren levende huisgenoten die leven in de genieting van Gods dierbare waarheid. De leer is op haar eigen plaats gezegend en dierbaar. Ze is voedsel voor het hart, bemoediging en vertroosting voor het hart. Maar wij kunnen niet van Gods gezegende waarheid leven, tenzij wij haar smaken, haar tasten en haar plechtige belang en gezegende werkelijkheid voelen. Met de genieting van Gods dierbare waarheid in ons hart zullen wij gedrongen worden te leven tot zijn eer en heerlijkheid. En de voorschriften en vermaningen van het woord zullen als spijze en drank voor onze ziel worden. Het hoofdstuk dan waaruit onze tekst genomen is, 1 Petrus 3, bestaat voornamelijk uit vermaningen. Maar om niet langdradig te zijn in onze inleidende opmerkingen, zullen wij meteen verder gaan met ons huidige onderwerp. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En dan wil ik letten op ten eerste de hoedanigheid van de rechtvaardigen. Ten tweede de gebeden van de rechtvaardigen die de Heren hoort. En ten derde de verklaring dat het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Dus ten eerste de hoedanigheid van de rechtvaardige, ten tweede de gebeden van de rechtvaardige die de Heren hoort, en ten derde de verklaring dat het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Ten eerste letten wij dan op de rechtvaardigen. Maar waar kunnen wij een oprecht en rechtvaardig mens vinden? Zo'n mens is niet te vinden, omdat wij in betrekking tot de eerste Adam staan. Deze bewering is onverbloemd en scherp, maar is toch waar. De Heere zelf heeft uit de hemel nedergezien, om te zien of hij iemand kon vinden die goed deed en die niet zondigde. En hij vond niemand. Niemand rechtvaardig onder de gevallen zonen en dochters van de afvallige Adam, ook niet één. Al het vlees heeft zijn weg verdorven. Heel de natuur van de mens is aangetast door de zonde. Hij is in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Zijn hart is vleeselijk en vijandschap tegen God. De gedachten en gedichtsels van 's mensen hart zijn boos, alleenlijk boos, en dat te alle dagen. Zouden wij dus denken een rechtvaardig mens te kunnen vinden, dan is dat op grond hiervan te vergeefs. Toch zijn er rechtvaardige mensen en de ogen des Heren zijn over hen. Deze zielen zijn rechtvaardig verklaard in Gods ogen, omdat zij verenigd zijn met de Heer Jezus Christus en een aandeel hebben in zijn verlossing. Christus is de tweede Adam, en er is geen weg waarlangs die schuldige zondaar rechtvaardig verklaard en aangenomen kan worden in Gods ogen, dan doordat hij een aandeel heeft in die heerlijke persoon en de volmaakte gehoorzaamheid en bloedstorting van de lieve Verlosser. Gods wet is een rechtvaardige en heilige wet. Haar eisen zijn rechtvaardig en ze vordert rechtvaardigheid, oprechtheid en volmaaktheid van de natuur, van het hart, in gedachten, in woorden en in daden. En waar die oprechtheid en volmaaktheid niet gevonden worden, kan de wet alleen maar vervloeken en verdoemen. Maar deze volmaakte gehoorzaamheid kan nooit in ons gevonden worden. U die uit God geboren bent en weet dat in uzelf geen goed woont, gevoelt dat u voor God in alle opzichten als een onreine bent, dat al uw gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. En daarom moet u een betere gerechtigheid hebben dan die van uzelf, of wegzinken om nooit meer boven te komen. Maar in de Heere Jezus Christus is er die volmaaktheid die de wet vordert. Als we kijken naar zijn natuur, hij was heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Zijn hart was heilig, zijn gedachten waren rein, en volmaakte genade was uitgestort in zijn lippen. Schoonheid en volkomenheid blonken uit in alles wat hij deed en zei, zodat de ogen van het goddelijke recht in de heilige wet geslagen waren op het verbondshoofd, onze oudste broeder, van de kribbe tot het kruis. Over zijn gedachten werd gewaakt, op zijn daden werd gelet, naar zijn woorden werd geluisterd. En met het oog op hem roept God op plechtige wijze uit dat hij lust aan hem heeft, om zijner gerechtigheid wil. Hij heeft de wet groot gemaakt en haar heerlijk gemaakt. Zo is de wet op eervolle en heerlijke wijze vervuld door de lieve Verlosser. Let op, niet voor eigen rekening, maar als het verbondshoofd van zijn verborgen lichaam, als de bruidegom van zijn verkoren bruid. En dit deed hij in zijn dadelijke gehoorzaamheid aan de goddelijke wet voor zijn gemeente en volk, en het wordt door de rechtshandeling van Jehovah toegerekend en toegekend aan arme zondaars. Nu, het woord van God bevat een overvloed aan bewijzen van deze dingen, maar de tijd zou mij ontbreken als ik er meer dan 2 of 3 zou noemen. Wanneer Paulus spreekt over de rechtvaardigheid die door het geloof is, dan zegt hij: uit hem zijt gij in Christus Jezus. Dat wil zeggen, geliefd in hem, gezaligd in hem, volmaakt in hem en aanvaard in hem. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. En deze Jezus Christus is van de Vader geworden de wijsheid van de uitverkorenen, om hen te leiden en te besturen, en hun volkomen rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Hij is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Ik zou willen zeggen dat deze tekst een tros is van de zoetste evangeliegenade die we in de schrift hebben. Onze gerechtigheid, ziet u, die is niet in onszelf te vinden. Ze is in de Heere Jezus Christus en deze dingen zijn van God. Gewisselijk zal men zeggen, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Nu, waarom wordt dit gesproken in het enkelvoud? Omdat het de taal van Christus' bruid is. Jezus heeft geen 2 bruiden en hij haat het verlaten. Het is de bruid die spreekt en zegt gewisselijk: In den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Gerechtigheid om mij te rechtvaardigen en mij aanvaard te verklaren in de ogen des Heeren. Deze gerechtigheid, genoten door het geloof, doet de gemeente zingen: Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Jesaja 61. En dan is er nog een hymn van Isaac Watts: En opdat ook niet het minste gebrek aan mijn ziel gevonden zou worden, nam hij de mantel die de zaligmaker vervaardigde en wierp die helemaal om mij heen. Begeert u, mijn vrienden, een gerechtigheid als deze? De zaligmaker die zei: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Er was een tijd dat Saulus van Tarsen, evenals de anderen, zijn eigen gerechtigheid zocht op te richten door zijn gebeden en aalmoezen, ijverig voor de wet en de vaderlijke inzettingen. Hij ging er helemaal in op en hij rustte erin. Maar toen Jezus hem ontmoet is op zijn weg naar Damascus, en toen in de kracht van de Heilige Geest het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch hij is gestorven. Romeinen 7. Wat een ellendeling was hij volgens Gods heilige wet, toen hij naar die wet keek als in een spiegel en zichzelf beschouwde, om te zien wat een snode, schuldige ellendeling hij was. De Heere ontkleedde hem daar en ontledigde hem van zichzelf en van zijn zelfgenoegzaamheid. En toen kon hij zeggen: Hetgeen mij een gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ik weet niet of er een passage in de Bijbel staat die mij meer voor de geest staat dan hoofdstuk 3 van Filippenzen, vers 7 en 8. En dan de woorden van Paulus in vers 9. Hoeveelen van u hebben ze gevoeld? En in hem, dat is in Jezus, gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. En dit zal zeker de zielsademtocht zijn van iedere arme zondaar die goddelijk onderwijs krijgt. De rechtvaardige, die zal uit het geloof leven. Zij zullen van zichzelf afzien op die lieve verlosser, en zo zich in hem verheugen als hun wet vervullende gerechtigheid. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent, maar de gerechtigheid. De leer van de toegerekende gerechtigheid wordt door sommige mensen veracht en versmaad, omdat ze zeggen dat zij afrekent met de inwendige heiligheid van de mens zelf. Maar deze leer stelt de inwendige heiligheid juist zeker, want het is voor een arme zondaar onmogelijk om gerechtigheid in de Heere Jezus Christus, als de wetvervullende gerechtigheid, te genieten en zich in hem als zodanig te verheugen, zonder dat hij die goddelijke genade deelachtig is gemaakt en het beginsel van heiligheid in zijn ziel heeft. We zien, zeggen sommigen, tot hiertoe hebben u heel goed kunnen volgen. Maar nu laat u mij in de steek. Wanneer u strijdt voor heiligheid in de ziel, dan ben ik bang dat ik die niet heb. Wanneer een zondaar wederom geboren wordt, wordt hij de goddelijke natuur deelachtig gemaakt. Christus heeft onze natuur aangenomen in de schoot van de maagd, en in onze natuur leed, bloedde, en stierf hij. Hij ging de hemel binnen met onze natuur, en Johannes zag hem als het lam dat geslacht is. Hij draagt onze natuur nog steeds. Onze natuur is naar de heerlijkheid gegaan, in vereniging met de goddelijke natuur van de Heere. En in de wedergeboorte wordt ieder geestelijk kind de heilige natuur van de Heere Jezus Christus deelachtig gemaakt. waar dat goddelijke beginsel in de ziel van een arme zondaar wordt ingeplant, zal hij zeker naar de hemel gaan, want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, been van zijn been en vlees van zijn vlees. Maar, zegt Gods kind, ik wil graag dat u dit bewijst. Wel, dat zullen wij proberen te doen. Iedere arme zondaar die uit God geboren is, wordt de goddelijke genade deelachtig gemaakt in de wedergeboorte. En hij zal zich enigermate als volgt voelen. Waar de genade van God in de ziel is, zal een haat tegen en een afschuw van de zonde zijn. En waar een haat tegen de zonde is, daar zullen we onze zonde verlaten en uit het midden van goddeloos gezelschap gaan. Dit is de genade van God en het is een heilig beginsel. De genade van God onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Titus 2. Dus, waar deze genade van onze Heere gegeven wordt en de goddelijke natuur wordt ingeplant, daar zal men van de zonde wegvluchten als van de pest. Maar om nog dichter bij de zaak te komen, als u en ik geestelijk waarachtig levende zielen zijn en de goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus deelachtig zijn, zal het onze haat opwekken als wij die zonde voelen die in ons woont en werkt, waarvan onze naaste en liefste vrienden niets weten, maar die alleen bekend is bij God en onszelf. Ja, waar de genade van God is, wordt een goddelijk beginsel ingeplant, en die dierbare ziel haat zijn eigen ijdele gedachten vanwege de zonde die in hem woont en in zijn gemoed werkt. En dan volgt een treuren voor het aangezicht des Heren, en dit komt voort uit de genade van God die in de ziel is. Hij haat en verafschuwt zichzelf en wordt zichzelf tot last en moeite vanwege de zonde die in hem leeft en werkt. Zielen in zulke omstandigheden, die weten niet waarheen ze moeten gaan. Maar overal waar ze gaan, gaan deze gevoelens en de genade des Heren met hen mee. Gods genade is in hun hart en hij zal hen in heerlijkheid opnemen. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. Wanneer deze goddelijke natuur is ingeplant in de ziel van een zondaar, zal dit ook nog op een andere manier blijken. Er zullen heilige begeerten en hunkeringen en ademtochten naar de Heer Jezus Christus zijn. Er zal een begeerte zijn om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus, een bezorgdheid om de zin, gelijkenis en geest van Christus te hebben. Zij, dat zijn Gods kinderen, zullen vurig wensen te leven tot eer en heerlijkheid van die dierbare Jezus, die de grond en het fundament van hun hoop is. Dit verschaft het volgende specifieke kenmerk van een rechtvaardig mens. In 1 Johannes staat, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. En in Matthäus 7, niemand leest een druif van doornen of vijgen van distelen. Ik heb helemaal niets op met degenen die leerstukken in hun hoofd hebben, maar nooit zielsvernedering aan de voeten van Jezus voelen. Zij voelen niet hun behoefte aan het bloed van Jezus om hun ziel te reinigen, of aan zijn gerechtigheid om hen te rechtvaardigen. Het is niet hun lust om hem te verheerlijken met hun lichaam en hun geest die zijne zijn. Ware godsdienst brengt zijn eigen gevolgen voort, en die strekken tot eer en verheerlijking van de Heere. En tot zover het eerste gedeelte van ons onderwerp, namelijk de hoedanigheid van de rechtvaardigen. Ik vraag nu uw aandacht voor hun gebed, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Laat ik dan ten tweede een paar opmerkingen maken over het gebed zelf. Met betrekking tot het gebed moet er een belangrijk onderscheid gemaakt worden, want gebeden opzeggen is één ding, bidden is heel wat anders. We kunnen gebeden kopen, gebeden opzeggen en gebeden maken en toch helemaal nooit bidden. Ik zeg dit zo omdat ik graag wil dat u allemaal erover nadenkt hoe een mens gebeden uit het hoofd kan leren en ze 's avonds en 's morgens kan opzeggen. En toch, hij bidt niet waarlijk, tenzij de woorden van die gebeden gevoeld worden in het hart en de ziel van hem die bidt. We kunnen een gebedenboek hebben, een gebeden lezen in de kerk of de kapel, in aanwezigheid van ons gezin of aan het bed van een zieke vriend. Maar hoe goed en gewichtig de woorden in zichzelf ook mogen zijn, als ze alleen maar gelezen en aangehoord worden, zonder gevoeld te worden in de ziel van de personen die daarbij betrokken zijn, is het geen gebed. De Farizeeën deden lange gebeden, maar God zegt dat zij tot hem naderden met hun mond en hem eerden met hun lippen, maar hun hart zich verre van hem hield. Het is een bespotting om woorden in gebed tot God op te zeggen waarin we geen gevoel hebben. Het valt te vrezen dat wij in deze dagen leven te midden van velen die alleen maar gebeden opzeggen en nooit bidden. Maar onze tekst spreekt over een waarachtig gebed. Zijn oren zijn tot hun gebed. Om nu dus na te denken over dit waarachtige gebed. Gebed is de ademtocht van de uit de hemel geboren ziel naar God. Gebed is het onmiddellijke gevolg van de vervulling van die plechtige belofte, die zeer plechtige en nodige belofte, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Welnu, de Heere stort zijn heilige geest uit in de ziel van ons, arme zondaars. En die geest overtuigt ons van onze zonde, doet ons onze ellende en jammerlijke toestand zien en voelen, en brengt ons tot het inzicht waar die zegeningen zijn die wij nodig hebben, zodat wij ons hart en onze ziel uitstorten voor de Heere in ernstig, vurig gebed. Zo is waarachtig gebed de geestelijke ademtocht van een arme zondaar voor Gods aangezicht. Paulus was een Farizeeër uit de Farizeeën en hij deed lange gebeden. Maar zolang hij een Farizeeër was, heeft hij helemaal nooit op geestelijke wijze gebeden en heeft God nooit erkend dat hij een biddende ziel was. Maar nadat de Heere hem ontmoette op de weg naar Damascus en de Heilige Geest de genade van God bezit genomen had van zijn ziel, bad hij waarlijk en geestelijk tot de Heere. En de Heere sprak tot zijn dienstknecht Ananias en zei, ga heen, en u zult een zekere Saulus van Tarsen vinden, want zie, hij bidt. En spreek die woorden tot hem die ik u zeggen zal. Maar Ananias was bevreesd en antwoordde, Heere, ik heb gehoord dat wat voor kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, en hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Waarom stuurt u mij in de klauwen van deze Benjamin niet, deze grijpende wolf? Maar de Heere zei tegen hem, ga heen, hij is een van mijn uitverkorenen, en ik zal u nog meer zeggen, hij is een biddende ziel. Toen stond Ananias klaar om te zeggen, uw naam zij geloofd, ik zal gaan als er een roep in zijn hart is om genade. Tot op deze dag toe is het zo dat wanneer de genade van God een arme ziel arresteert, die ziel begint te roepen. En Gods godsdienst, die de toets van leven of dood en het oordeel van de grote dag zal doorstaan, begint met de taal van de arme zondaar, O God, zijt mij zondaar genadig. Gods godsdienst in het hart van het lieve huisgezin des geloofs is, O God, zijt mij zondaar genadig. Op het sterfbed en aan de oevers van de Jordaan is dit hetzelfde. In waarachtig gebed is er dus een belijdenis van onze zonde en schuld. Is er een komen voor Gods aangezicht als schuldig en veroordeeld. En er is er een aanroepen van hem om genade, om hulp en om uitkomst. En als de Heere door zijn geest beweegt, dan gaan de zielen van de heiligen hem na. Zo ziet u dat de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Duizenden waarachtige gebeden gaan op tot God, terwijl er niet één woord gesproken wordt. Wat? Bidden tot God zonder woorden? Ja, en als u dit niet kent, hebt u nog nooit waarlijk gebeden. We zullen slechts naar één tekst kijken, en ik heb God menigmaal gedankt dat hij in de Bijbel staat. En waar staat hij? Hij staat in Romeinen 8. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij zijn zulke duistere, onwetende ellendelingen, zulke verbijsterde schepselen wanneer we voor het aangezicht des Heren komen, dat we niet weten wat we moeten zeggen of hoe we zullen beginnen. Wij kunnen onze gevoelens niet in woorden omzetten, zelfs niet als onze zaligheid ervan afhing. Maar de Heilige Geest, als de Geest der genade en der gebeden, komt onze zwakheden mede te hulp en bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Daarom is er echt gebed tot God in het hartelijke zuchten, kreunen en steunen, dat ontstaat uit een besef van onze zondigheid, snoodheid, zwakheid en hulpeloosheid. Ik zou nog lager willen afdalen, want de psalmist zegt, voor u is al mijn begeerte, de begeerte van mijn ziel, wanneer er geen woorden zijn, en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Uw ogen zijn over mij, over de begeerten van mijn hart, en uw oren zijn opmerkende op mijn zuchten en kermen. Menigmaal als Gods lieve kind in en om zijn huis bezig is, zijn boerenbedrijf naloopt of aan het werk is, denkt hij in zijn ziel over deze dingen na. Ik houd meer van nadenkende christenen dan van grote praters. In zijn ziel voor het aangezicht des Heren overdenkt en gevoelt hij zijn eigen zondigheid, zwakheid, onwaardigheid, waardeloosheid en snoodheid. En hij zegt met het diepste innerlijke gevoel, ach Heere, gij weet wat een snode ellendeling ik ben. Gij weet wat een zwakke, hulpeloze worm ik ben. Gij kent mijn hart, uw ogen zijn op mijn hart en gij weet dat ik niet kan doen wat ik zou willen doen. Er is meer gebed in dat, ach Heere, dan er is in miljoen woorden. En juist dat, ach Heere, komt tot in de oren van de Heere God Zebaoot. En wordt aanvaard als waarachtig gebed. De psalmist zegt over dat onderwerp, laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen, behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uw arms, in psalm 79. Kom, arme ziel, de Heere hoort al uw zuchten, al uw kermen en hunkeren naar hemzelf. Hij wendt zich tot het gebed desgenen die gans ontbloot is, en versmaadt niet hun liederen gebed. Psalm 102. O wat een goede dingen en wat een bemoedigende dingen voor de huisgenoten des Heren die naar hem schreeuwen. Dat er gebed kan zijn zonder woorden, daarvan hebben wij een bewijs in het geval van Hanna, de vrouw van Elkana. Zij was een vrouw, bedroefd van geest. En waar ging zij heen in haar droefheid? Naar de beste plaats waar ze maar heen kon, naar de tempel des Heren, en ze bad tot de Heren, terwijl ze zeer weende dat hij haar wilde gedenken en haar uitredden. Ze ging in de tempel en de Heren ontmoette haar en zegende haar. Maar er staat dat terwijl zij in gebed was, haar lippen zich roerden en ze in haar hart bad. Er was een beweging van haar lippen, dat is waar, maar er was geen geluid van woorden. Nu, ik houd van die mensen die in hun hart bidden. Gebed van het hart is gebed tot de Heere vanuit de ziel. Eli, die zat bij een pilaar of post in de tempel en toen hij naar haar keek, vroeg hij zich af, is ze al niet dronken? De verdenking dat die vrouw onder invloed was, reeg hoog op bij die priester van de Allerhoogste God. Een heilige verontwaardiging rees bij hem op dat een vrouw in zo'n toestand in Gods huis kwam. Doe uw wijn van u, gij dochter Belials, waarom komt gij hier om te spotten? Zo'n scherpe kritiek van de priester des Heren was heel pijnlijk, die een woord van troost tot haar ziel had moeten spreken. En Hanna zei, nee, mijn heer, acht toch uw dienst mag niet voor een dochter Belials, want ik ben een vrouw, bezwaard van geest, en ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Hoe veranderde dit het gemoed van Eli, toen ze haar hoofd ophief en naar hem keek en die enkele woorden sprak. Die woorden verbonden het hart van Eli aan haar, zodat de vereniging die toen plaatsvond nooit meer werd verbroken en tot in alle eeuwigheid nooit verbroken zal worden. En wat was het dat ze tegen hem zei? Ach, toch uw dienstmaagd, niet voor een dochter Belials, want ik ben een vrouw, bezwaard van geest, en ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere God van Israël. Toen Eli hoorde dat dit het geval was, zei hij, de God Israël zal uw bede geven. En zo was het ook. De ogen des Heren waren over haar en zijn oren tot haar gebed. En er kwam een gezegend antwoord in de gave van Samuel. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Nu, hoewel ik het heel specifiek gehad heb over alleen verstandelijk gebed, begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg geen woord tegen een kind van God dat voor het aangezicht des Heren komt en, zoals de profeet zegt, woorden met zich neemt, zich tot de Heren keert en tot hem zegt, neem weg al mijn ongerechtigheid. Het is gezegend wanneer God de Heilige Geest in onze ziel uitstort, wanneer wij vrijmoedigheid en verruiming van ziel voor het aangezicht des Heren hebben en in staat zijn om Hem onze moeite te vertellen, op Zijn beloften te pleiten en Hem de woorden in herinnering te brengen die Hij gesproken heeft. Soms is dit met ons het geval geweest, dat we zo'n nabijheid bij de Heren hebben gehad en we Hem alles verteld hebben wat we voelden. En terwijl wij om barmhartigheid smeekten, heeft de Heilige Geest ons de belofte in gedachten gebracht. Toen hebben wij een zoete nabijheid en vertrouwelijkheid met de Heere gevoeld aan de troon der genade, terwijl we naderden door het geloof. Het is een plechtige zaak wanneer we God gevoelig met ons hebben en een vertrouwelijkheid met Hem voelen. Dit betekent het om gemeenschap te hebben met de Vader en met de Heilige, met de Heer Jezus Christus, onder de onmiddellijke invloed van de Heilige Geest. Zulke tijden zijn echter zeer zeldzaam. Mogen God ons er meer van geven, meer tijden van nabijheid bij Hemzelf en vertrouwelijkheid met onze Heere in gebed en meditatie. En dan zullen we de waarheid van onze tekst ondervinden. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. De ogen des Heren zijn over al zijn kinderen in al hun moeite en beproevingen. De arme Jona, die maakte een fout toen hij in de buik van de vis was, want hij zei toen, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Maar hij was niet onzichtbaar voor zijn God. David zegt, nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Men kan niet vluchten van het aangezicht des Heren. Men kan zich niet verbergen voor het alziende oog van God. De Heere zag Jona in die buik van de vis en bewoog het gemoed van de profeet om te zeggen, ik zal weer zien naar uw heilige tempel. Er is een weerzien in het gemoed van Gods volk, wanneer ze in moeite zijn en een verlangen naar de Heere in hun hart en genegenheid. Maar zijn ogen zijn over hen en zijn oren zijn tot hun gebeden. En hij let op hun gebeden wanneer ze in moeite zijn. Bijvoorbeeld toen Israël in de Egyptische dienstbaarheid was, was zijn oog over hen. En toen de tijd der verlossing kwam, verscheen hij aan Mozes in het braambos en zei, ik heb gezien de verdrukking van het volk. Hij had hun verdrukking gadegeslagen en hun geschrei gehoord. En nu was hij neergekomen om hen te verlossen. Hij kwam om hen te verlossen toen ze zich voor de Rode Zee bevonden, met rotsen en bergen aan elke kant en farao's leger op hun hielen. Mozes, die riep tot de Heere, en toch lezen we er niets over dat hij in zijn roepen gebruik maakte van woorden. Ik geloof dat hij geen woorden gebruikte die zijn vrienden konden horen, maar in zijn hart en ziel riep hij sterk tot de Heere om zijn macht bekend te maken en hen te verlossen. De ogen des Heeren waren over hen en in hun uiterste nood, en hij beval Mozes die wateren te slaan, en dat deed hij. De wateren gingen uiteen en baden een weg voor hen. De zee zag het en vloot. En het volk ging over op het droge. Israël was als volk een zinnebeeld. En Gods handelingen met hen laten zijn handelingen met zijn geestelijke huisgezin in alle eeuwen zien. Zijn oren zijn tot hun gebed. Neem een ander voorbeeld. Toen Elia, genoodzaakt om te vluchten, omdat hij de waarheid sprak in de naam des Heeren, in de woestijn was, vergat de Heer hem niet. En toen hij zonder voedsel was, zond de Heer hem enige hulp en levensonderhoud. Ja, de ogen des Heeren waren op zijn dienstknecht, en in antwoord op het gebed beschikte de Heere raven om hem te voeden. Ze brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. Misschien, zei de profeet wel, nu ik dit gezien heb, zal ik nooit meer aan de Heere twijfelen. Maar, zegt de Heere, ik zal uw geloof en geduld beproeven. Spoedig droogde de beek uit en de raven hielden op hem voedsel te brengen. Toen riep hij weer tot de Heere om hulp. En de Heere zei, ga heen naar Sarfat, een stad van Sidon, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden, want tenslotte bent u de mijne. Mijn ogen zijn op u. De profeet ging naar Sarfat en toen hij de stad zou binnengaan, ontmoette hij een arme vrouw. Nu, menselijkerwijs zouden wij zeggen dat deze vrouw een overvloed aan levensmiddelen in haar voorraadkast gehad moest hebben voor de man. Maar als dit het geval was geweest, zouden de macht, majesteit en de heerlijkheid des Heren daardoor verduisterd zijn. Wel, als de man de stad nadert, komt die vrouw naar buiten. Vermoeid van het reizen en versmacht van de dorst, zegt Elia, haal mij een weinig water dat ik drinken. En als ze zich haast om het te halen, roept hij haar nog na en hij zegt, haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Dan staat de vrouw stil, kijkt naar de profeet en ze zegt, man, zo waarachtig als uw ziel leeft, ik heb alleen maar een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En dat is voor mijn zoon en mij om van te leven. En ik was naar buiten gegaan om een paar houten te lezen en het laatste te bereiden en dan moeten ik en mijn arme zoon sterven. Nee, oh nee. Dat was een vleeselijk geredeneer. De vrouw was tot de Heere aan het roepen geweest en er was hulp gekomen. Wat? Hulp gekomen met een man die door honger gekweld werd? Ja. De hulp kwam met de profeet, want hij zegt, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. De Heere zal zorg dragen voor u en mij. Ik weet dit door het geloof en heb vertrouwen op God. Geloof, zij zijn dierbare naam. Zijn ogen zijn over de rechtvaardigen. Er is nog een voorbeeld. Denk aan die uitnemende dienstknecht van de Allerhoogste God, die gehaat en vervolgd werd om der gerechtigheid wil, van wie zijn vijanden zeiden, We zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij iets vinden in de wet zijns Gods. En laten we hier ook een moment bij stilstaan. Mag onze handel en wandel in de gemeente van God, in ons gezin en in aardse bezigheden zodanig zijn, dat de vijanden van God en de waarheid geen gelegenheid tegen ons zullen vinden, tenzij ze iets vinden in de wet van onze God. Wel, Daniëls vijanden die zweerden juist vanuit dit principe tegen hem samen. Ze gingen met valse, huichelachtige gezichten naar de koning. Ze vroegen de koning een gebod te maken en te tekenen, zodat het niet veranderd zou worden dat als iemand in 30 dagen een verzoek doen zou van enige god of mens, behalve van de koning in de kuil der leeuwen geworpen zou worden. Dit werd tot een wet gemaakt, gemaakt en getekend naar de wet der Meden en de Perzen die niet herroepen mocht worden. Het paste precies bij de hoogmoed en de ambitie van de koning. De dag kwam waarin de wet van kracht werd. Daniël wist dat deze wet bedoeld was om hem in de val te laten lopen. Maar hield hij op met bidden nu hij in de aanwezigheid van gevaar kwam? Nee. We lezen dat hij in zijn opperzaal ging terwijl zijn venster open was tegen Jeruzalem aan. Daar knielde hij en bad hij iedere morgen en 's middags weer en 's avonds weer. Daniël werd door zijn vijanden ontdekt en voor de koning beschuldigd. De koning, die David lief had, stelde het hart op hem om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang van de zon toe bemoeide hij zich daarmee, maar hij kon het niet. Dus moest Daniël in de leeuwenkuil geworpen worden. Maar de ogen van zijn God waren op hem en zijn oren waren tot zijn geroep. En de Heere zond zijn engel en sloot de muil van de leeuwen toe. En ongetwijfeld was Daniël veel gelukkiger in die leeuwenkuil dan de koning op zijn vorstelijke bedstede. Vroeg in de morgen echter kwam de koning bij de leeuwenkuil en hij riep, O Daniël, gij knecht des levende gods, is uw god in staat om te verlossen? Heeft hij verlost? Als u kunt, spreek dan en laat mij uw stem horen. Daniël die hoort de benauwdheid van zijn gemoed uit de klank van zijn stem en hij antwoordt, inderdaad, o koning, mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben. Zijn ogen zijn op mij als een vurige muur om mij heen. Ik ben dus een monument van zijn genade en heb zijn macht ervaren. Maar om ons onderwerp ook vanuit het Nieuwe Testament weer te geven, zullen wij één voorbeeld noemen en dan afsluiten. We lezen in de Handelingen der Apostelen dat Petrus in de algemene gevangenis geworpen werd. En 's morgens, toen de cipier de gevangene kwam halen, was hij verdwenen, want de engel des Heren had de gevangenisdeuren geopend en hem in vrijheid gesteld. En toen de dienaars heen gingen en verslag deden van de gebeurtenis, verwonderden ze zich. Ze werden twijfelmoedig wat toch dit worden zou. Ze konden niet zeggen wat het einde van deze dingen zou zijn. Echter, toen Petrus de tweede keer gegrepen en in de gevangenis gezet werd, werd hij in de boeien geslagen en vastgeketend tussen 2 soldaten. Ook werden alle deuren, de binnenste en de buitenste, gesloten en vergrendeld en zo veilig gemaakt als maar mogelijk was, zodat hij deze keer niet verlost zou worden. Nu hebben ze hem, denken ze, veilig, achter slot en grendel. Toen al deze dingen geregeld waren, kwamen de vrienden van Petrus bijeen op de plaats van samenkomst van de Nazarenen om te bidden voor Petrus. Welnu, de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Hun roep was, O Heren, help uw knecht. Uw arm is niet verkort geworden en er is niets te wonderlijk voor de Heren. O Heren, kom af. Scheur de hemelen en banen weg voor uw knecht om te ontkomen. In antwoord op al hun smeekbeden zei die grote Jehovah tegen zijn engel, ga mijn knecht Petrus uit de gindse gevangenis halen. De engel daalt af in de gevangenis, precies op de plaats waar Petrus is. En de engel zegt met een plechtige majesteit tegen hem, sta op en volg mij. Hij stond op en verliet zijn metgezellen en volgde hem. Maar terwijl hij verder loopt, denkt Petrus dat alles een droom is. Echter, wanneer hij naar buiten in de stad is gebracht, is het werk van de engel gedaan en stijgt hij op tot die onsterfelijke heerlijkheid. Toen de engel verdwenen was, stond Peter stil en hij keek om zich heen. Hij dacht dat hij aan het dromen was geweest, maar het was geen droom. Hij was werkelijk verlost. Terwijl hij over zijn wonderbare verlossing nadacht, herinnerde hij zich waar zijn vrienden moesten zijn. En daar ging hij heen. Een dienstknecht met de naam Rodé kwam naar de deur en toen ze Peters stem herkende, zei ze, het is Petrus. Maar de anderen zeiden tegen haar, het is Petrus niet, je raast, hij zit in de gevangenis. Maar Rodé zei, het is Petrus wel, zou ik zijn stem niet herkennen? Ze deed de deur open en Petrus kwam binnen en vertelde de machtige daden des Heren, die zijn engel gezonden had en zijn knecht uit de gevangenis verlost had. De ogen des Heren, die zijn dus over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Ik moet niet langer beslag leggen op uw tijd. Moge God de Almachtige het gesproken woord zegenen, opdat het u goed zal doen. Amen. Kerstjouw sluit dus af zonder het te behandelen van het derde punt, dat het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.